Goedemorgen. Goedemorgen gemeente en gasten hier in de kerk en allen die via de kerkradio met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Gijsbertsen uit Kampen. Op het orgel speelt vanmorgen de heer Dick Hartman. Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. De bloemen gaan als groet en teken van verbondenheid met de gemeente naar mevrouw J. Schaapman-Klein, het gasthuisland 221. Zij hoopt morgen haar verjaardag te vieren. Alvast hartelijk gefeliciteerd. Aanvang van de diensten vanaf 1 mei. Vanaf 1 mei beginnen de kerkdiensten in zowel de Baak als in de Ichterskerk om 9:30 ochtends. Volgende week zondag, 7 mei, is er dus morgens om 9:30 dus een dienst in deze kerk waarin voorgaat dominee Doorn. 'S middags is er om 4:30 een gezamenlijke zangdienst in de Ichterskerk, bedoeld voor jong en oud, waarin we door u en jullie uitgekozen liederen zingen. U en jij bent van harte welkom. De collectes. De eerste collecte is bestemd voor het buitenlandproject Stichting San Lucas in Peru. De tweede collecte is bestemd voor kerk en eredienst. De deurcollecte is bestemd voor de crèche en kindernevendienst. Het intochtslied is Psalm 33, de versen 1 en 2. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst.
Verenig ons nu eerst in stil gebed. Onze hulp in de naam van de ene die hemel en aarde heeft gemaakt, trouw is in eeuwigheid, nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ter inleiding, even de setting van deze dienst. Tweede zondag na Pasen, de zondag Misericordia Domini, de trouw des Heren, naar Psalm 33, de ene bemint gerechtigheid en recht, van zijn trouw is de aarde vervuld. We hebben die woorden daarnet ook gezongen, op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht. Op het rooster staat Johannes 10 over de goede herder die voor zijn schapen tegen de wolven vecht. In de synagoge is gisteren gelezen Leviticus 12 tot en met 15. En met name denken we dan aan het Joodse volk wereldwijd. Hij dacht afgelopen week de moord op de circa 6 miljoen van hun volksgenoten in de Tweede Wereldoorlog. Dat was Yom HaShoah. Ze doen dat niet op 27 januari. Dat heeft de VN ingesteld. De dag van de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz. Maar ze doen het op 27 Nissan op hun kalender. De dag van de opstand van de Joden tegen de Duitsers in het ghetto van Warschau. Dat was van 19 april tot 16 mei 1943. Tot dat moment hadden Joden zich als het ware als schapen naar de slachtbank laten voeren. Maar die opstand werd een keerpunt. Met het oog ook op de preek citeer ik in dat verband een stukje uit de Jeruzalem Post, 1988. In onze dagen heiligt men de naam van God niet door het opgeven van het leven voor zijn geloof, maar door te vechten voor het behoud van Joods leven zonder meer op deze aardbodem. In zekere zin is uit de opstand in het ghetto van Warschau, waarbij Joden verklaarden te zullen vechten tegen alle mensen die hun leven ontkennen, de staat Israël voortgekomen. Einde citaat. Morgen hebben zij Yom HaZikaron, gedenkdag voor de gevallen soldaten, zowel in 1948 als al alle tijd daarna, bij het creëren en het verdedigen van de staat Israël. Overmorgen Yom HaAtzmaot, de dag van de onafhankelijkheid van Israël. En dan is er natuurlijk de link met onze bevrijdingsdag, Koningsdag, net gehad. Ons Wilhelmus van Nassau, zullen we ook zingen in deze dienst. Aanstaande donderdag 4 mei. Hoe was dan ons verzet tegen de tirannie? En als wij de gevallenen gedenken, dan toch zeker ook die 100.000 Joodse landgenoten die vanuit ons midden naar de kampen werden gedeporteerd, ook naar Auschwitz, waar uw predikant, dominee Peter Ros, deze week was, met gemeenteleden. Hoe kan je leven naar zulke dingen eigenlijk doorgaan, als je het weet of als je het overleeft? Wat bedoelde u eigenlijk daarnet, toen u dat Joodse lied zong, hè? Een lied uit Israël. De ene bemint gerechtigheid en recht, zong u. Van zijn trouw is de aarde vervuld. Oké. Waar dan? Waaraan kan ik dat dan zien? We zingen nu lied 1008, een roep uit de diepte tot onze hemelse koning en rechter. Zetten deze dienst nu voor met Kyrie en Gloria. Laten we bidden om Gods ontferming. Ontferm u, Heer, om de mensen en de dieren, om de honger en de dood, om kleinen en groten, al uw schepselen in nood. Om een wereld zonder toekomst, om de macht die ons kleineert, roepen wij voor alle volken Kyrie eleis. Ontferm u, Heer. Amen. En wij zingen voor hem die niet loslaat de werken van zijn handen en die zijn volk zal bevrijden. Dat doen we met Psalm 124, vers 1 en 4. bidden wij om de opening van het woord. Dat woord dat heel deze schepping tot stand bracht. Dat woord dat vlees werd in uw Zoon Jezus Christus. Dat woord dat wij kunnen horen als u het geeft in de schrift die wij openen. Heer, onze God, wees onze gids, wees onze herder. Voor de kinderen in de nevendienst, voor ons hier in de kerkzaal. Doe ons horen met heel ons verstand, al onze kracht, heel ons hart. Kom met uw geest en vervul ons met uw presentie. Uit genade. Amen. Nu mogen de kinderen naar voren komen voordat jullie naar de nevendienst gaan achter het licht aan zo meteen. Wij gaan hier zo meteen Johannes lezen over de goede herder. Maar ik hoorde dat jullie zijn bezig met het boek Exodus. En aan de beurt is Exodus 2 over Mozes. De geboorte van Mozes. Het is een hele beetje vreemde week. Een aparte week hè, waar we nu in zijn. Straks is herdenkingsdag. Mensen denken aan verdrukking. En de dag daarna is het bevrijdingsdag. Nou, jullie zijn met Exodus bezig. Exodus gaat over bevrijding. Het boek Genesis, wat er vlak voor staat, eindigt eigenlijk heel triest. Het eindigt met iemand die begraven wordt, die dood is, in Egypte, verre land, niet eens thuis. En in Exodus is het helemaal donker, maar heel langzaam wordt daar iets licht. Nou, misschien helpt het lichtje er ook wat bij. We zingen het lied van het licht. Jullie gaan daar achteraan. En ik wens jullie ook een heel goed samen zijn. Luisteren naar de Heilige Schrift, Johannes 10, vers 11 tot 16 op het rooster. En we zingen daarbij Psalm 78, vers 14 en 25. Psalm 78, 14e en laatste vers voor de prediking. Johannes 10, vers 11, woorden van Jezus. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen. En mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent. En ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er zijn één kudde met één herder. En zalig wie het woord van God horen, dat ook van harte bewaren. Halleluja. sluiten aan op de prediking met lied 708, vers 1, 6 en 15. Lied 708, de versen 1, 6 en 15. In mijn boekenkast staat een dik boek, twee dikke boeken, geschreven kort na de Tweede Wereldoorlog. Het heet het Gedenkboek van het Verzet voor wat betreft de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, de zogenaamde LO, en de Landelijke Knokploegen, de LKP. Dat enorme boekwerk lezen is helemaal stil worden. Stil vanwege wat eigenlijk maar een handjevol mensen voor dit land en voor ons volk hebben gedaan. En de LO op zijn grootst telde circa 15.000 medewerkers en de LKP midden 1944... zo'n 750, dus bij elkaar zo'n 16.000 mensen die hun leven inzetten tegen de wolven. En ongeveer 1700 van hen staan met name genoemd als ze foto hebben, foto erbij. Want die heeft het ook, het leven gekost. Gegrepen, gemarteld, geëxecuteerd op allemaal van die vreselijke plaatsen, namen die galmen altijd na. Neuengamme, Bergen-Belsen, Auschwitz, Vught, Amersfoort, de Waalsdorper vlakte. Wie waren zij? En wat dreef deze mensen om dit te doen en dit te durven? En dan lees je dit gedenkboek en dat is samengesteld door hun vrienden die het overleefden. En dan vind ik daar de inleiding en die inleiding die verrast je. Die verrast je omdat wij, het is allemaal zo vlak geworden in onze tijd. Ik citeer uit die inleiding. Het nationaal socialisme vroeg blinde gehoorzaamheid aan de dictator. Alles wat de dictator en zijn staat in de weg stond, moest vernietigd worden. Dan was het doel van de vijand bereikt als iedereen met zijn denken en willen het Germaanse ras boven alles vereerde. Geen gebod mocht hoger staan dan dat van de dictator. En deze dictatuur werd ingevoerd in een land als het onze, waar eeuwenlang de vrijheid, en in het bijzonder de gewetensvrijheid, als het kostbaarste goed was verdedigd. Waar de een meer en de ander minder bewust, toch leefde uit het grote gebod, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En dit is het wat deze mensen tot verzet bracht. Zij waren, de een zich zeer daarvan bewust, de ander minder, door God gegrepen. Ze kwamen in verzet om hun kinderen en om hun naasten en diens kinderen. Dit geslacht en de volgende generatie mochten niet in slavernij leven. Liefde tot God, liefde tot de naaste, liefde tot de jeugd, dat waren de drijfveren van het verzet. Einde citaat. En het is van de hand van een van de verzetsmensen zelf, van Frits de Zwerver, als u dat nog wat zegt. Een schuilnaam in de Tweede Wereldoorlog. Frits de Zwerver. Tante Riek was een andere grote naam in het verzet. Zij kwam wel op, Tante Riet. Mevrouw Kuipers-Rietberg, 1944, Ravensbrück. Een Frits de Zwerver vertelt, dominee Slomp, zei eigenlijk, en dat hele gedenkboek van het verzet, twee delen dik, draagt de titel, en dat begreep ik als kind eigenlijk nooit, het draagt de titel Het Grote Gebod. En ik ga het over de Tweede Wereldoorlog, waarom heet dat Het Grote Gebod? Maar hierom dus, het grote gebod dat boven het gebod van de dictator uitging, liefde tot God en de naaste. De samenvatting van wet en profeten, de kern van de Bijbel. Dat was de drijfveer van het verzet tegen de dictatuur van Hitler. En de vrienden mogen het zeggen, hè, wat de drijfveer was. Want Bijbel en dictatuur, die verdragen elkaar niet, die sluiten elkaar uit. De koning van Israël, God zelf, is geen dictator. En dus zal ook een koning in Israël, zoals David, Salomo, nooit een dictator zijn. David, die dicht in Psalm 72, O God, verleen aan de koning, die aardse koning daar op zijn troon, verleen hem uw wetten, uw recht, verleen uw gerechtigheid ook aan de zoon van de koning. Hij richtte uw volk met gerechtigheid, hij richtte uw ellendigen met recht. Wat wil dat zeggen? Want ik ben zo bang dat wij helemaal niet meer begrijpen waar het over gaat. Omdat wij, als we het woord recht horen, zitten wij gelijk te denken aan advocaten, geloof ik, en zo. En rechtszalen. En dan zitten we in de juridische sfeer. Maar het gaat helemaal niet om iets justitieels. Nee, het gaat om wat het Hebreeuwse woord is. Laten we maar naar de grondtekst gaan. Het gaat om tzedaka. Dat is waar David het over heeft. Tzedaka, gerechtigheid. Wie leeft in die gerechtigheid, dat is een tzadik. En wat is die gerechtigheid dan? Nou, je kunt het zien in elke goede herder. Je kunt het zien in de goede herder Jezus. Je kunt het hele beeld vinden in Psalm 72. Dat is iemand die met heel zijn hart, hebben wogen uit liefde, zijn leven inzet, zoals we het net ook lazen in Johannes 10, zijn leven inzet om mensen tot hun recht te laten komen. Daar gaat het om in gerechtigheid, dat je mensen tot hun recht laat komen. Dat je ze recht doet, dat ze terecht komen, een thuis vinden. Versterken wie de moed verliest. In een zichzelf opofferende barmhartigheid. In de Bijbel zijn barmhartigheid en recht dus helemaal geen tegengestelde van elkaar, zoals wij ervan hebben gemaakt, van God is rechtvaardig, maar ook barmhartig. Nee, het is één geheel. Tzedaka en rachem, barmhartigheid, horen bijeen. Vanuit barmhartigheid. Hoe red je die ander? Tzedaka, een reddende gerechtigheid. Met innerlijke ontferming bewogen. Lees het maar in Psalm 72 over ieder die arme die daar ligt in het slijk en die moet worden opgericht. Maar ook die verdrukker daar, die tiran, die moet van zijn troon. Dat is handelen in gerechtigheid. En nou is het opmerkelijke, en misschien ook wel het unieke, ik weet te weinig verder van geschiedenis om daar iets van te zeggen of zo, maar toch redelijk uniek. Dat deze Bijbelse gerechtigheid, deze tzedaka, diepe wortels heeft in ons land. Diepe wortels heeft in ons volk. Je zou kunnen zeggen, hieruit zijn we geboren. En dat wordt ook zichtbaar, dat vind je terug, in dat lied dat we hebben, het Wilhelmus. Waar ter wereld vind je nou een volk dat als volkslied eigenlijk een psalm heeft? Klinkt als een psalm. En dan met zo'n inhoud als het onze. In dat lied wordt gezongen van die tzedaka, van die bijbelse gerechtigheid, als de basis van onze samenleving en als de drijfveer voor verzet tegen elke dictatuur, om de tirannie te verdrijven. Het is een lied, laat ik er iets meer van zeggen, want iedereen, je weet het soms tegenwoordig niet meer, dan denken ze, wat is het nou? Het is een lied uit 1570... geschreven door een dichter op die naam Willem van Nassau. Hè, elk vers begint met een letter van die naam. Geschreven op hem. Hij die vocht voor de vrijheid van de Nederlanden tegen de dictatuur, de tirannie, toen van Philips II in Spanje. Wat wordt erin gezegd? Hij zegt, Wilhelmus van Nassau, zo vertelt die dichter dat, Wilhelmus van Nassau is hij, ben ik, van Duitse bloed. Hij heeft niks te maken met de Duitsers. Wordt het erg ingewikkeld om soms dan, denk ik, dat in de Tweede Wereldoorlog te zien. Nee, van Duitse bloed. Het is een heel oud woord. Dietz is dat. Dietz. Oud woord, 17e eeuw. Je had Dietz. De Engelsen hebben dat woord nog, Dutch. En dat betekent eigenlijk het gewone volk. De Jan Rap en zijn maat. Ik ben verbonden met de gewone mensen, wil het zeggen. Tegenover de Frankische overheersing die er was in die tijd. Ik hoor bij de gewone mensen. En als er dan wordt verteld dat hij de koning van Spanje altijd heeft geëerd, dan gaat het hierom, en ben je weer bij die tzedaka, bij die gerechtigheid. De reformator, Calvijn, hè, u weet die verzetsoorlog tegen Philips was ook gelijk een godsdienstoorlog. Het protestantisme kwam op. Calvijn was een voorman in dat protestantisme. En Calvijn, die had gezegd, als nou ergens een koning niet rechtvaardig handelt, geen gerechtigheid doet, dan mag het volk, het Dietse volk, dat mag niet tegen hem in opstand komen. Krijg je ook alleen maar chaos van zo'n revolutie. Maar, zegt Calvijn, dan hebben de magistraten, de edelen, de stadhouders, hè, in zijn tijd, die hebben dan de plicht om recht te doen in plaats van de koning. En doordat zij, die magistraten, dan zo wel recht doen, opkomen voor gerechtigheid, daardoor eren zij die koning. Of de koning er dan blij mee is, is weer een ander verhaal. Maar zo eren zij de koning, door te doen wat de koning nalaat. In onze dagen zie je die spanning trouwens ook. Hè? Dan zijn mensen op een gegeven moment zo klaar met Den Haag, omdat het daar te abstract wordt of alleen maar papierwerk wordt. En dan zie je verzet komen van de kant van de burgemeesters of de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die zeggen, ja hallo, het gaat hier wel over deze gewone mensen. Het Dietse volk. Zullen jullie dat soms vergeten? En dan komen ze in opstand tegen de Haag. Ze zeggen, we doen het toch zo. Want we moeten gerechtigheid doen. Of ze zich allemaal dit bewust zijn, dat weet ik niet, maar het zit heel diep in ons volk. Die gerechtigheid doen die eventueel de regering verzuimt. Dat is wat Willem van Nassau heeft gedaan, de vader des vaderlands, volgens de dichter. En zo heeft hij de koning van Spanje geëerd. Hem als koning willen erkennen, de eer geven die hem toekomt, hè, kaboot, eer, eigenlijk letterlijk betekent het gewicht, je geeft iemand het gewicht wat hem toekomt, ook niet meer, ook niet minder, je geeft iemand het gewicht wat hem toekomt, handelen in gerechtigheid, dat is wat Willem van Nassau heeft gedaan, omdat de dictator dit verzuimde te doen. Handelen in gerechtigheid, in gehoorzaamheid aan het grote gebod, liefde tot God, liefde tot de naaste. Je moet goden meer gehoorzamen dan de mensen. En zo eindigt het Wilhelmus dus ook. Hè? Vers 15. Dat ik te genen tijden. Ja, het is oude taal, dat is ook allemaal een beetje lastig allemaal. Maar het staat er wel. Dat ik te genen tijden, dat ik nooit de koning, Philips II, heb veracht. Maar dat ik God de Heere, de hoogste majesteit, heb moeten obediëren, heb moeten gehoorzamen. Omwille der gerechtigheid. Daar eindigt het lied ook mee. Tzedaka. En in die strijd is hij gevallen. Als een goede herder voor de schapen. In navolging van Jezus Christus. God riep een herder die zijn volk zou weiden om wolven van de schaapskooi af te leiden. Oorlof, mijn arme schapen, die zijt in grote nood, uw herder zal niet slapen. In naam der gerechtigheid. Het is uniek, dacht ik, zulke Bijbelse noties zo diep in een volk, diep in ons land. Dat is ook heel veelzeggend, hè? Dat onderstreept het nog een keer wat ik zeg. Het is ook heel veelzeggend dat al een paar jaar na het ontstaan van dat Wilhelmus, dat lied, dat Wilhelmus, in het Jiddisch werd gezongen door alle Joden in het Rijnland. Zij herkenden dat. Zij wisten gelijk, dit is onze tzedaka. Hiervan kennen we in de psalmen. En zongen het dus in het Jiddisch, in hun synagoge of ook wel buiten. Ze herkenden deze gerechtigheid. Proefden in dit lied diezelfde geest. Die door de psalmen waait. Psalm 72 bijvoorbeeld. En het was een Jood die Willem van Nassau ongelooflijk veel geld gaf. Om dat verzet tegen de dictatuur ook mogelijk te maken. En in de Nederlandse synagoge wordt tot op de dag van vandaag, is altijd, maar ook tot op de dag van vandaag, gebeden voor het koningshuis. Ook om deze reden. Altijd. Zal in de gebeden nooit ontbreken. Want zij hebben kijk, wij weten niet meer hoe het was, hè, maar 1492, wij denken alleen aan Columbus, maar 1492 was natuurlijk een rampjaar voor Spanje, waar de hele Joodse gemeenschap werd uitgemoord. Of moesten vluchten. En die gingen dan naar Portugal. Maar een paar jaar later moesten ze daar ook weg. En die waren al een eeuw aan het zwerven. Zeg maar. De hele 16e eeuw. En in die 16e eeuw is hier dan die bevrijdingsoorlog van Willem van Nassau. En dan zie je hoe snel Joden dat aan elkaar doorgeven. En niet alleen het Wilhelmus zingen. Maar ook deze kant op komen. En zeggen, er is in dat hele Europa waar we nergens ons hoofd kunnen neerleggen. Omdat we overal worden vervolgd. Er is in Europa een makom, een plaats, een heilige plek, waar je mag zijn, waar je veilig bent. Je kunt daar zelfs een synagoge bouwen. We mogen daar ons geloof belijden. En ze kwamen bij duizenden naar Amsterdam. De Portugese Joden, later de Ashkenazische, de Oost-Duitse Joden. En ze hadden daar een makom. En Amsterdam ging zo heten. Mokum. He, zo werd het verbasterd. Ze hadden een Mokum. Er was maar één Mokum voor hem eigenlijk. Dat was Jeruzalem. Dat was Mokum. Maar ze hadden nu een Mokum in Europa. Ja. Door die tzedaka. Amsterdam is geen Mokum meer. Hè? En nu zeggen ze Israël. Dan zie je ook hoe belangrijk die staat voor hen is. Israël kent de wet op de terugkeer. Elke Jood, waar ook ter wereld, die terug wil, mag terug. Of je nou weer arm bent of rijk, maakt niet uit. Je bent Jood, je mag terug. Hier is een makom, hier is een plek. Hier mag je zijn. En ze zullen vechten voor hun bestaan. Pure Joodse bestaan na duizend jaar vervolging. Of ze daar veilig zijn, is wat anders. Of ze goed bestuurd worden, is wat anders. Het gaat natuurlijk altijd om gerechtigheid. Is onze regering een regering met tzedaka? Is Netanyahu een regering met tzedaka? er in Amsterdam nog, Tzedaka. Hier, in Hasselt, Tzedaka. Je mentionnerai. Ik zet mijn leven in voor de schapen. En ik zal handhaven de gerechtigheid in naam van de koning der koningen. Willen wij bij al ons gedenken ook deze week, willen wij op een of andere manier hen recht doen, op een of andere manier iets doen met de erfenis die zij ons hebben gegeven, willen we die bewaren en bewaken, dan zullen we ons deze drijfveer van hen te binnen moeten brengen en weer in ons hart moeten leggen. Het grote gebod, dat was hun drijfveer. Liefde tot God en de naaste en de jongeren, omwille van de gerechtigheid. En dan zal het ook voor ons omgaan dat we die gerechtigheid durven te doen, uit te spreken, waar dan ook. Te strijden tegen alles wat mensen verhindert om voluit mens te zijn, zoals God het heeft bedoeld. Het zal erom gaan ook. Ook vandaag al leven wij dan niet in een dictatuur, maar wel in een soort kille tijd. Te leven naar het grote gebod. Kom op voor mensen. Er zijn ook zoveel structuren, hè, en die zijn er zeker in onze maatschappij. Structuren die mensen knechten, waar de gewone mensen onder lijden. Probeer de administratie maar eens bij te houden van iemand die in de bijstand zit. Mag wel een accountant van Shell halen. Het is verschrikkelijk. Dat zijn verdrukkende structuren. Het Dietse volk, gewone mensen lijden daaronder. Kom op. Voor gerechtigheid. Vanwege het grote gebod. Zo niet, als we dat niet doen, dan vervlakt alles. En dan zullen we, ik vrees dat we het ook merken, dan zullen we losraken van onze diepste wortels. Dan wordt het volkslied, die prachtige psalm, dat gezang, dat wordt dan tenslotte helemaal niet meer gezongen. Eerst waren er nog 4 versen, inclusief oorlog, mijn arme schapen. Toen waren het er nog 3, inclusief voor God wil ik belijden. Toen waren het er nog 2. Beatrix zei het nog, hè, bij haar inauguratie. Mijn schild en de betrouwen is God, mijn Heer. Nu is er nog 1 versje en geen hond die het meer begrijpt. Als het niet meer gezongen wordt, zijn we helemaal los. Mogen wij op onze beurt het kostbaar erfgoed bewaren. Gerechtigheid, zegt de spreukendichter. Gerechtigheid verhoogt een volk. Gerechtigheid brengt mensen terecht en geeft ze een thuis. Wees een goede herder. Amen. kinderen, dit bericht, we hebben, dus uit de nevendienst, we hebben met de kinderen stilgestaan bij het vermoorden van de jongetjes van het volk Israël door de farao. En de kinderen willen graag bidden voor alle kinderen die op wat voor manier dan ook worden misbruikt of verdrukt. En dat zullen we doen. Laten we danken en ook bidden. Heer in de hemel, dank dat u niet loslaat. Dank dat uw woord al eeuwen door deze wereld heen gaat en zich dwars door alle teleurstelling heen, alle frustratie voor u, alle zonde heen, iedere keer weer doorzet en licht wordt voor mensen. En dat er ook steeds weer mensen zijn, dan hier, dan daar, die begrijpen wat het is de goede herder te heten, die gaat voor tzedaka. Die begrijpen wat de Christus, Yeshua, Jezus, heeft gedaan in deze wereld en waartoe hij ons oproept. En niemand kan wat hij kan, maar help ons, Vader, om waardige navolgers te zijn. In elk geval navolgers die, waar dan te merken is dat ze bij hem horen en terecht de naam Christen dragen. Vervul ons van uw barmhartigheid, van uw gerechtigheid. En al die mensen waar ook, die leiding geven en die op die manier herder willen zijn en tegen de wolven vechten. Vervul hen met uw Heilige Geest, geef u hen moed en kracht. Dat ze vooral iets mogen betekenen voor de kinderen. Die kleine kinderen. Of net een beetje opgroeiend. En die dan zitten in zo'n situatie van verdrukking, of van misbruik, of armoede, of wat ook. Mag er gerechtigheid komen, zodat ze een thuis vinden, tot hun recht komen, opbloeien tot mensen zoals u ze hebt bedoeld, hebt geschapen. We bidden u voor ons land en volk, voor onze regering, Eerste en Tweede Kamer, ons vorstenhuis, koning Willem-Alexander en koningin Maxima en hun kinderen. Mogen we, als er een nieuwe regering komt, een nieuw kabinet komt, mogen we een kabinet vinden dat van gerechtigheid weet. En mensen ziet. We bidden u voor alle slachtoffers, al die oorlogen, al die eeuwen en ook in onze tijd. En we bidden u voor degene die het overleven. Hoe moet je na zoiets je leven weer oppakken? Hoe kun je erover praten? Hoe kun je er niet over praten? We bidden u voor elkaar. Zoals we hier zijn gekomen. Als we horen bij uw gemeente. We denken aan hen die het moeilijk hebben. Houd onze ogen open, ons hart open, opdat wij zien. En hier iets doen aan tzedaka. Hoor ons ook als we in de stilte onze dank, onze vreugde, onze zorg voor onszelf en voor anderen bij u neerleggen. In de naam van uw Zoon, de goede herder, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd,
uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. En ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking. Los ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Amen.
U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven, zoals is afgekondigd. En dan keren we terug naar die Psalm 33, waar we ook mee begonnen. En we zingen nu van Psalm 33, vers 4, 6 en 8. Vierde, zesde en laatste vers. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader met u allen.